Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën en daarvan het eerste hoofdstuk. Dus de schriftlezing is Hebreeën 1.
Christus, de Zoon van God. God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke Hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo Hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd, Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom, ik zal Hem tot een vader zijn, en Hij zal mij tot een zoon zijn. En als Hij wederom den eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij, en dat alle engelen Gods Hem aanbidden. En tot de engelen zegt Hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt Hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koningskrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde, boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, en ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke de engelen heeft Hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om degene wil, die de zaligheid beërven zullen?
Op grond van het u voorgelezen en ook andere schriftgedeelten luisteren we vanmorgen naar het onderwijs dat we vinden in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zijn toegekomen aan artikel 12, dat gaat over de schepping van alle dingen en met name van de engelen. Dus artikel 12 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar belijden wij met de kerk van de reformatie het volgende. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen. Als het hem goed gedacht heeft. Aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte, gedaante en onderscheiden ambten gevende, om zijn schepper te dienen. Dat hij ze nu ook alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn eeuwige kracht om de mens te dienen, ten einde dat de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen, om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommige van die uitnemendheid waarin God hen geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden van God en van alle goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars loeren op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling van de Sadduceeën, die logenen dat er geesten en engelen zijn. En ook de dwaling van de Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Een vraag die altijd weer gesteld wordt, gemeente, is: waar komen wij vandaan? Wat is de oorsprong van het leven? We zijn hier op aarde. Maar waar is het begin van de aarde? Waar is het begin van de mensheid? Nu, de Bijbel geeft daar een heel duidelijk antwoord op. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En daar luisteren we vanmorgen naar. Wat dat betekent. Het is ook het thema voor de preek. God is de schepper. En dan letten we allereerst op de schepping van de wereld. En in de tweede plaats op de schepping van de engelen. Dus God is de schepper. De schepping van de wereld en de schepping van de engelen. God is de schepper. Ja, wat is scheppen? Scheppen, dat is dat je iets maakt uit niets. Kijk, jongens en meisjes, wanneer wij iets maken, en wanneer je een tekening gaat maken, dan heb je papier nodig en dan heb je een pen nodig waarin inkt zit. Dan kun je een tekening maken. Maar scheppen, dat is, er is niets en daaruit maakt God wat. Kijk, als je een huis gaat bouwen, dan heb je bouwmateriaal nodig. Dan heb je stenen nodig, dan heb je kozijnen nodig, dan heb je ruiten, ramen nodig. Maar scheppen is dat God iets maakt uit niets. Zo zet de Bijbel in om te laten zien dat God alles heeft geschapen uit het niets. God is onze schepper. God heeft alles geschapen. Hoe dan? Door zijn woord staat. Dat lezen we hier ook in dit artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Heel nadrukkelijk wordt het aan het begin van dit artikel zo geformuleerd. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, alles heeft geschapen. En we hebben het vanmorgen gelezen, ook in Hebreeën 1. Dat God door de Zoon alles heeft geschapen. De Zoon is het woord. De Vader en de Zoon zijn samen betrokken, helemaal in de schepping. God spreekt door zijn woord en God sprak, er zij licht. En toen was er licht. Ja, dat kunnen wij proberen, maar dat kunnen wij niet doen. Als je in een donkere kamer zit waarin geen licht is, dan kun je roepen wat je wilt en zeggen, er zij licht, maar dan gebeurt er niks, dan blijft het donker. Maar God is zo krachtig en zo machtig. Hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. God sprak en toen was het er. En dan vinden we in Genesis 1 en 2 een weergave van hoe God alles heeft geschapen. God heeft de hemel en de aarde geschapen en alle schepselen in 6 dagen. En op de 7e dag heeft God gerust van zijn scheppingswerk. En nu moeten wij in onze tijd goed vasthouden, gemeente, dat we in Genesis 1 en 2 een verslag vinden van de schepping van God zelf. Je zou kunnen zeggen, God zelf is de verslaggever van de schepping. Daar is niemand van ons als mensen bij geweest. Kijk, wij willen natuurlijk alles veel nauwkeuriger en alles veel preciezer weten. Juist ook met alle vragen die er in onze tijd op ons afkomen over de ouderdom van de aarde en noem allemaal maar op. Daar zijn we helemaal op ingesteld vandaag. De pers, de radio, de tv, internet. We worden live op de hoogte gehouden van alles wat er in deze wereld gebeurt. En we kunnen het allemaal precies zien. Het wordt allemaal gefilmd en het wordt allemaal heel nauwkeurig vastgelegd in het beeld. Maar zo'n verslag heeft God niet gegeven in Genesis 1 en 2, gemeente. Het is geen filmverslag van de schepping wat God heeft gegeven. Zodat wij precies kunnen nagaan en weten hoe alles gegaan is in die 6 dagen waarin de Heere hemel en aarde en de mens ook heeft geschapen. Genesis 1 en 2 laten zien dat God zelf heeft bepaald wat Hij bekend heeft gemaakt van de schepping aan ons als mensen. Wat Hij nodig vindt voor ons om te weten. En heel in het bijzonder aan Mozes heeft hij de opdracht gegeven om dit op te schrijven in Genesis 1 en Genesis 2. En dat is onder de leiding van de Heilige Geest gebeurd. Dus om te belijden dat God de schepper is, gemeente, heb je het woord nodig. Het woord van God. En dat is nu wat er in de Nederlandse geloofsbelijdenis staat. En wat wordt benadrukt ook aan het begin van dat artikel. Wij geloven dat God de Vader alles geschapen heeft door zijn Zoon. Er staat niet, wij kunnen bewijzen dat God dat gedaan heeft. Er staat ook niet dat wij dat allemaal precies kunnen begrijpen, hoe God dat gedaan heeft. Wij geloven. Dus er is geloof nodig om te belijden dat God de schepper is van hemel en aarde. En zo belijdt de kerk al eeuwenlang. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in de Hebreeënbrief, we hebben het eerste hoofdstuk vanmorgen gelezen, maar het begin van het 11e hoofdstuk zegt er ook iets over als het gaat om het geloof. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is voortgebracht. En wel zo dat de dingen die men niet ziet, zodat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Met andere woorden, wij kunnen niet doorgronden hoe God alles geschapen heeft. Wat we zien, dat is ontstaan uit wat niet zichtbaar is. En dat kun je alleen maar door het geloof aanvaarden. En dat is hetzelfde geloof waarmee Mozes door de Heilige Geest opgeschreven heeft in Genesis 1 en 2. Hoe God de hemel en de aarde en de mens heeft geschapen. Ja, waar komen wij vandaan? Kijk, als je een willekeurig biologieboek opendoet, dan lees je hele andere verhalen. Waar komen wij vandaan? Wij komen vandaan uit een evolutie, staat er. Dat is de evolutietheorie. De mens, ja, alles zou ontstaan zijn uiteindelijk door een oercel die zich uiteindelijk gedeeld heeft, een oerknal. En zo is het leven hier op aarde langzamerhand ontstaan. Ja, zo is de aarde zelf ontstaan. Dus het leven dat ontwikkelt zich vanzelf verder. Het leven dat zit in de materie. En zo is de mens na miljarden jaren ook ontstaan op deze wereld. En is de mens een product van een hele lange ontwikkeling. En zo is de mens op aarde gekomen. Ja, zo denken heel veel mensen dat de aarde ontstaan is. Dat de mens er gekomen is. Maar wat is nou het grootste bezwaar tegen heel die evolutietheorie? Dat is dat God daar helemaal niet in voorkomt. God komt daar helemaal niet in voor. En daarom wijzen we ook met kracht die evolutietheorie af. Je zegt er misschien iemand, ja, maar er zijn wel heel wat wetenschappers die zeggen, ja, dat de aarde toch ouder is. En er zijn wetenschappelijke bewijzen dat de aarde ouder is. Er zijn resten van menselijke skeletten gevonden. Ja, van miljoenen jaren geleden. Hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? Ja, dat zijn vragen die je zeker kunt stellen, die je ook mag stellen. Ik kan dat vanmorgen hier allemaal niet op de preekstoel behandelen. Maar als er iemand is die met zulke vragen zit, dan kan ik me best wel voorstellen hoe je als christen nu met zulke vragen om moet gaan. En hoe je ook als christen in de wetenschap daarin je plek inneemt. Dan zou ik je willen verwijzen naar een boek van dokter M.J. Paul. Waar komen wij vandaan? Nou, die gaat op zulke vragen in. En dat boek kan je helpen en is dienstbaar om te laten zien waar het ook om gaat. Want tegenwoordig zijn er ook mensen die proberen het geloof in de schepping te verbinden met de evolutietheorie. Maar uiteindelijk doe je dan ook afbreuk aan wat God in Genesis 1 en Genesis 2 heeft gezegd. En dan worden deze hoofdstukken in Genesis aan het begin van de Bijbel niet meer dan alleen maar een verhaal, een aankleding van ja, dat God alles geschapen heeft, maar rust het niet meer op historische feiten. Maar ik denk dat juist dat boek van Dr. M.J. Paul, Waar komen wij vandaan, je verder kan helpen. Want het geloof, dat gaat boven alle wetenschap van deze wereld uit. De wetenschap kan niet verder gaan dan wat ze zien en wat waarneembaar is. Maar het geloof, dat gaat boven de wetenschap uit. Het geloof, dat is een bewijs van de zaken die je niet ziet. Die je niet waar kunt nemen. Die niet wetenschappelijk boven tafel te krijgen zijn. En we moeten ook goed blijven zien dat de Bijbel geen wetenschappelijk boek is. Maar dat de Bijbel het woord van God is, dat gericht is op onze zaligheid en op ons heil. Zo heeft God zijn woord gegeven. Wij geloven dat God alles heeft geschapen. Zo staat het hier. En God heeft alles geschapen wanneer het hem goed dacht, staat. God heeft het gedaan wanneer het hem goed dacht. Ja, de schepping bepaalt ons bij de grootheid van God. Psalm 104, die we vanmorgen ook samen hebben gezongen, daarin laat de dichter juist zien hoe groot de schepping is. Ja, hoe groot de schepper is. Hij prijst en looft God. Kijk, en daar zijn die eerste hoofdstukken van Genesis 1 en 2 ook voor bedoeld. Niet om allerlei wetenschappelijke vragen te stellen en daar een antwoord op te krijgen. Het is geen filmverslag, zei ik, zoals we vandaag gewend zijn om alles heel nauwkeurig op papier te krijgen van hoe alles gegaan is, hoe alles gebeurd is. En het is in beeld te zien, nee, Genesis 1 en Genesis 2, daar heeft God een samenvatting gegeven van de schepping van hemel en aarde en van de mens, opdat de mens zijn schepper zou loven en zou prijzen. De dichter van Psalm 104 zegt het ook. Loof de Heere mijn ziel. Heere mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Zullen we dat onthouden, gemeente? God zijn woord heeft gegeven om hem te loven en te prijzen. En wat God als schepper gedaan heeft, dat doet niemand hem na. Kijken we zo naar de wereld. Kijken we zo ook naar de schepping. De schepping is niet van ons, maar van God. En gaan we er ook zo mee om, met die schepping, als rentmeesters. We hebben het niet te zeggen over de schepping. Wij zijn niet degene die over de schepping heersen, onafhankelijk als mensen die kunnen doen met de schepping wat we willen. De schepping is van God. Ons gegeven. Om de aarde te bouwen en te bewaren. En dat krijgt hier ook alle nadruk in artikel 12. Dat het gaat om het dienen van de schepper. We lezen dat. God heeft alles geschapen, elk schepsel geschapen. Met een eigen gedaante, wezen en gestalte. En ook onderscheiden ambten gegeven om zijn schepper te dienen. Nou, zet daar maar even een hele rode streep onder, bij wijze van spreken, in je gedachten. Het gaat om het dienen van de schepper. En dat wordt even verderop nog iets herhaald. Als het gaat om de mens. Dat God nu ook alles onderhoudt door zijn eeuwige kracht om de mens te dienen ten einde dat de mens zijn God dienen. Laten we dat vanmorgen eens even goed op ons inwerken, gemeente. Lees nu goed wat er staat. Dat God alles onderhoudt om de mens te dienen. Opdat de mens zijn God dienen. Hoort u hier het verlangen van de schepper? Hij heeft ons geschapen. Hij onderhoudt ons leven om ons te dienen, opdat we hem zouden dienen. Jongeren in de kerk, je hebt het leven van God gekregen. Het leven, dat is een gave van God. Daar heb je zelf niet voor gezorgd. Daar heb je zelf ook niet voor gekozen. Dat is duidelijk. God heeft je het leven gegeven. Maar hoor je ook de stem van de Schepper erin? Zoek je Schepper in de dagen van je jeugd. God is erop uit om je zijn woord te laten horen, dat je hem zult dienen. Dient de Heer. Dat is wat de schepping tegen jou zegt. En zul je dat meenemen van de preek van vanmorgen, als je deze nieuwe week weer ingaat. Je hebt misschien zoveel plannen en je denkt aan zoveel dingen. Dat moet er gebeuren en dat moet er gebeuren en dat wil ik en dat wil ik en dat wil ik. Nee, zegt de Heer, je bent er om mij te dienen. Je bent er om mij te loven en om mij te prijzen. Je bent niet van jezelf. God heeft recht op je leven. En deze Schepper, ik mag het vanmorgen zeggen, is niet alleen de Schepper van je leven, maar is ook de God van het verbond, die je binnen de kring van zijn verbond een plek heeft gegeven en zijn woord vanmorgen laat horen, om het nog eens krachtig op je hart te binden. Zoek je Schepper. Dien de Heer. Dat is Gods eis. En dat is toch terecht. We zijn maar schepselen. We hebben onszelf niet gemaakt. God heeft ons geschapen. Ouderen. U hebt al zoveel jaren van de Heere gekregen hier op aarde in de schepping. En ga eens na, de Heere die dag aan dag voor ons zorgt. Dat er te eten is, dat er te drinken is, dat je gezondheid krijgt of dat je de gezondheid weer terugkrijgt. Horen we daar ook de stem van de Schepper in. Om hem te dienen. God is zo goed, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis hier vanmorgen, dat hij ons dient. Die hoge en die heilige God, die grote Schepper van alle dingen, die uit het ongenaakbare licht het gedrag van alle stervelingen ziet. Deze God, die dient ons, opdat we hem zouden dienen. Hij wil niet dat we verloren gaan. Hij wil dat we door de kracht van zijn Heilige Geest weer gaan beantwoorden aan het doel waarvoor hij ons geschapen heeft. Toen hij ons op die zesde dag heeft geschapen, toen heeft hij ons geschapen met het oog op zijn lof en op zijn verheerlijking. En dat we daar onze eeuwige vreugde in zouden hebben. Want in het loven en prijzen van God, daarin ligt de echte vreugde in het leven van ons mens. En zo heeft God ons geschapen. Niemand van ons heeft een excuus vanmorgen om de Heere niet te dienen. We hebben geen argumenten in handen om nee te zeggen tegen de Heer. Ja, die denken we wel te hebben. Maar wie zijn we eigenlijk? Tegenover deze grote Schepper van hemel en aarde. En het bewijs dat hij je dient is dat je vanmorgen hier in de kerk zit. Dat je naar zijn woord kunt luisteren. Dat er vanmorgen wat was om te eten en te drinken. Dat de Heere je gezondheid geeft, zover in ieder geval dat je in de kerk kunt zitten. De Heere geeft genadetijd. De Heere geeft tijd van leven. Maar die tijd, gemeente, dat is niet een tijd waarmee je om kunt gaan zoals je het zelf wilt. Die tijd moet je niet misbruiken om te leven zonder God en om te blijven leven in de zonde. Maar gebruik die tijd als genadetijd om de Heere te zoeken. Kijk, en dan zien we tegelijk dat we als schepsel van God meer nodig hebben om hem te dienen. Want door de zondeval zijn we niet meer in staat om God te dienen zoals hij dat van ons vraagt. Er is een nieuwe schepping, een herschepping nodig. Want door de zonde is het onmogelijk om God te dienen naar zijn wil. Want in plaats van onze Schepper te dienen, zit het ons nou ingeboren en ingebakken dat we onszelf dienen en dat het draait om onszelf. Dat komt in de Nederlandse geloofsbelijdenis nog wel aan de orde in een van de volgende artikelen. De zonde van de mens. In plaats van dat we God dienen, dienen we onszelf. Maar als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan wordt het verlangen geboren om God weer te gaan dienen. Dan brengt de Heilige Geest ons weer terug bij die roeping om God te dienen. En dan gaat de Heilige Geest mij verbinden aan de Heere Jezus Christus. En dan zie ik in Hem dat alles wat ik nodig heb om God te dienen, bij Hem te verkrijgen is. En dat Hij al mijn zonden en al mijn tekorten en al mijn schuld, dat ik Hem niet gediend heb zoals ik zou moeten, dat Hij die op zich heeft genomen. Want Hij heeft God volmaakt gediend. De eigen Zoon van God. En door de Heilige Geest dan word je verlost van die heerschappij van de zonde. Om God te dienen. Nee, dat is nog geen volmaakte dienst hier op aarde. Maar het is wel een liefdedienst. En dat proef je toch eigenlijk ook hier in artikel 12. Het is maar geen dorre theorie, gemeente. Zo moet u deze artikelen van de Nederlandse geloofsbeleiden dus niet opvatten. Het gaat hier om het echte leven met God. Hier proef je, deze schepper is het zo waard dat we hem dienen en dat we hem lief hebben. De dienst van de Heer is toch een liefdedienst? Als u en jij de Heer dient, zeg het nou zelf vanmorgen. Als dat alleen maar een last zou zijn, dat het zou moeten, dat je er geen vreugde in vindt, ja, dan moet je je afvragen of je wel werkelijk de Heere dient. En of het misschien dan toch maar niet alleen vorm is en traditie is. En dan kun je voor jezelf wel denken dat dat het dienen van de Heere is, maar dat is het dienen van de Heere niet. Want het dienen van de Heere, dat doe je met je hart. Je gaat verlangen om de Heere te dienen. Je gaat verlangen om voor Hem te leven. Je gaat een afkeer van de zonde krijgen. Je krijgt verdriet over de zonde. En er komt vreugde in het dienen van God, in het overdenken van zijn geboden, maar ook in het praktijkbrengen van zijn geboden. Je wil niets liever meer dan God dienen. Terwijl je tegelijk in je hart die tegenbeweging en die tegenkracht voelt. Want die blijft je houden hier op aarde. Strijd tegen de zonde, tegen je eigen zondige ik. Maar je gaat hoe langer hoe meer ontdekken. Deze schepper van hemel en aarde is het zo waard om door mij gediend te worden. Dient de Heere met blijdschap gemeente. Dat is wat deze schepper ons laat zien vanmorgen hier vanuit zijn woord. Daar ligt onze bestemming hier op aarde. Dat is het doel van de mens hier op aarde. Waar komen wij vandaan? Wij komen bij God vandaan. Uit zijn handen zijn we voortgekomen. En daarom ligt onze roeping ook in het dienen van hem. Om hem te verheerlijken en hem groot te maken. Deze schepper. Als je die gaat ontdekken in je leven, ook in de schepping, in alles wat je om je heen ziet, dan zeg je, Heere, hoe groot bent u? Hoe groot bent u? Hij heeft alles geschapen. En dan gaat het tweede gedeelte van dit artikel vooral heel uitgebreid in op het bestaan van de engelen, die ook door God geschapen zijn. Misschien kijken wij daar vanmorgen een beetje vreemd tegenaan, dat er zoveel en zo lang over gesproken wordt hier in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Want wees nou eens eerlijk, bij de meesten van ons is er aandacht voor de engelen. Denken we elke dag aan de engelen, aan hun taak en aan hun functie, ook met het oog op ons in ons dagelijks leven? Ik denk dat we zo vaak met de engelen niet bezig zijn. En toch, de engelen zijn er. Nou ja, dat weten we denk ik allemaal wel. Maar we zien ze niet. Nee, dat is nou juist de eigenschap van een engel. Engelen zijn door God geschapen. Maar het zijn geestelijke wezens. En engelen zijn ook door God goed geschapen, wordt hier gezegd in de Nederlandse geloofsbelijdenis met nadruk. Maar de schepping van de engelen is wel anders geweest dan de schepping van de mens. De engelen die zijn geschapen bij duizenden en tienduizenden. Losse engelen tegelijk. Maar de mensheid is geschapen uit één mens. Uit Adam. Het is niet helemaal zeker wanneer de engelen geschapen zijn. Meestal wordt aangenomen dat ze ook op de eerste dag door God zijn geschapen. In ieder geval, het zijn geestelijke wezens. Ze kunnen zich soms wel voordoen in de gedaante van een mens, maar ze hebben geen lichaam zoals wij mensen hebben. Engel, letterlijk betekent dat woord bode, gezant. Dat betekent dus ook, ze staan in dienst van God. En ik kan vanmorgen niet alles over de engelen zeggen. Maar ik wil een paar lijnen vanmorgen vanuit deze Nederlandse geloofsbelijdenis trekken als het gaat om de engelen. Er is ook onderscheid tussen de engelen. We kennen twee engelen bij namen. Welke twee zijn dat, jongens en meisjes? Weet je naam van een engel? Hoe heette die engel die daar bij Zacharias kwam? En daar bij Maria. Gabriel, hè? Gabriel, de aartsengel, die zegt, ik sta voor God. En we lezen in de Bijbel ook nog van Michaël, die ook een aartsengel is. En dan wordt er gesproken over de cherubim. De cherubim, die kom je tegen bijvoorbeeld bij de Hof van Eden. Als Adam en Eva uit het paradijs worden verdreven, dan staan ze daar met een blinkend zwaard om de toegang tot het paradijs voor de mens dicht te houden. En we zien ze ook in de visioenen van Ezechiël, dat ze de troon van God dragen. Met andere woorden, ze vertegenwoordigen de ontzagwekkende majesteit van God. En daarnaast zijn er ook de serafs. Dat is ook een groep engelen. Die vind je bijvoorbeeld in Jesaja 6. Als Jesaja in de troonzaal van God mag kijken. En daar ziet hij God zitten op zijn troon. Maar dan ziet hij daar ook al die serafs, al die engelen. En die roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zij bewaken de heiligheid van God. En in Colossenzen 1 wordt gesproken over tronen, machten, overheden, krachten. En dat zijn ook aanduidingen voor die geestelijke wereld van de engelen. De engelen, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat is wel de kern. Ze zijn zendboden van God. God gebruikt engelen om aan mensen zijn boodschap door te geven. En dat deed hij met name in de tijd dat de Bijbel er nog niet was. Of nog niet helemaal af was. De engel des Heren die komt bij Abraham om een woord van God door te geven, namelijk dat hij en Sarah een kind zullen krijgen. Maar Noah, de vader van Simpson, die krijgt ook samen met zijn vrouw bezoek van een engel om de geboorte van Simpson aan te kondigen. En ik zei het net al, de geboorte van Johannes de Doper wordt ook zo aangekondigd. En de geboorte van Jezus. Engelen nemen een belangrijke plaats in, ook rond het komen van Jezus naar deze wereld. Ook rond de opstanding van de Heere Jezus. En we lezen ook in de Hof van Gethsemane dat de Heere Jezus versterkt wordt door een engel uit de hemel. Met andere woorden, ze dienen God. En ook bij de hemelvaart staan er weer engelen als Jezus naar de hemel is gevaren. In Hebreeën 1 vers 14, wat we samen hebben gelezen, daar gaat het ook over de engelen. Trouwens in heel dat gedeelte, dat hebt u wel gelezen. Ook tussen het verschil tussen Christus, de Zoon van God en de engelen. Er is maar één Zoon van God. Zeker de engelen dienen ook God, maar er is één Zoon van God, volmaakt en eeuwig, die alle eer en waardigheid ontvangt. Maar de engelen zijn wel in dienst van God, ze zijn gedienstige geesten, staat er. En in het Grieks staat voor het woord gedienstig het woord liturgica. En ik zeg dat vanmorgen niet omdat ik vermoed dat u wat Grieks kent of zo, maar ik denk dat u daar wel een bekend woord in hoort. Liturgica. Liturgie. Dat is een woord voor de orde van de eredienst. En zo heeft Daniël het ook gezien. 10.000 × 10.000 engelen stonden voor God. Er is een enorme menigte van engelen die voor God staan, die God dienen in een bepaalde orde, die overtuigd zijn van de heiligheid van God. Heeft dat dan met de liturgie in de kerk te maken. Met de liturgie van vanmorgen. Ja. Zingen dat in Psalm 150. Dat God gediend wordt voor zijn troon en hier beneden. De tempel in het Oude Testament op aarde was al een heenwijzing naar wat er in de hemel gebeurt. En zo is het ook met de Nieuwtestamentische gemeente. De engelen, zou je kunnen zeggen, die verbinden ook de eredienst hier in de kerk op aarde met de eredienst in de hemel. In Hebreeën 12, en dat is een wat moeilijke tekst, maar daarin lezen we dat de apostel zegt tegen de gemeente hier op aarde. Hij zegt dat tegen de gemeente hier op aarde. U bent gekomen niet tot de berg Sion om God te aanbidden en God te verheerlijken. Net zoals in het Oude Testament, hè, dat ze kwamen rond die tastelijke berg Sion. Maar u bent gekomen tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en dat de 10.000 tallen van de engelen. Er is al veel over gezegd en geschreven. Maar één ding is duidelijk in die tekst, gemeente. Er loopt een lijn van de eredienst hier op aarde, van de samenkomst van de gemeente naar de eredienst in de hemel voor de troon van God. En er zijn meer plaatsen in de Bijbel die daarop wijzen. Petrus die schrijft in zijn brief dat de engelen begeerig zijn om in te zien in het heilgeheim van de verzoening. Want engelen weten niet wat het is om verlost te worden van de zonde en om vergeving te ontvangen. Maar ze zijn er wel begeerig naar om naar dat grote wonder te zien, om te weten wat dat is. En ze kijken mee, bij wijze van spreken. En ze luisteren mee vanmorgen hier in de prediking van het evangelie naar de bediening van de verzoening. Nee, je ziet ze vanmorgen hier niet. Tenminste, ik zie ze niet. Maar ze zijn er wel. De engelen. Die zijn vanmorgen hier in de kerk. En ze luisteren mee. En ze zijn begeerig om in te zien in het geheim van de verlossing van zondaar. En de engelengemeente, als zij voor God staan, dan zijn ze zo doortrokken van de heiligheid van God, dat ze voor God buigen en dat ze voor God knielen. Nou, om gelijk maar een toepassing te maken dan vanmorgen, gemeente. Beseffen wij dat de eredienst ook een heilige zaak is? Dat wij hier in de aanwezigheid van God zijn. Ja, niet alleen maar van engelen, want dat zijn nog maar schepselen. Maar we zijn hier in de eredienst tot voor de troon van God. Daar bidden we toch ook altijd om. Dat God in ons midden is. Dat God hier zelf is. Dat Hij hier woont. Dat Hij hier werkt. Bepaalt dat ook onze houding, net als de engelen. De manier waarop we in de kerk zitten. De manier waarop we luisteren. De manier waarop we bidden. De kerkdienst heeft iets van een heilige ernst, gemeente. We staan voor de troon van God. En zeker, het is een genadetroon. En het is een wonder dat we voor die troon mogen naderen. En dat we mogen komen tot die berg Sion. En tot de stad van de levende God. En tot het hemelse Jeruzalem. Met die duizenden en duizenden engelen. Maar wij naderen wel tot voor de troon van God. We zitten niet in een theater. We zitten niet op een tribune bij een voetbalveld. Zitten in de kerk, gemeente. Bepaalt dat hoe we in de kerk zitten. Hoe we zingen. Hoe onze houding is. Hoe we gekleed zijn. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dat is wel iets, gemeente, wat we van de engelen kunnen leren. Gedienstige geesten, ze worden uitgezonden, staat er, tot dienst aan hen die de zaligheid zullen beërven. De engelen hebben dus verschillende taken. Ze worden ook ingeschakeld, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, om de uitverkorenen te dienen. Ja, de engelen worden door God ingeschakeld om Gods kerk hier op aarde te bewaren. Psalm 91 bijvoorbeeld. De engel des Heren legert zich om degene die hem vreest. Engelen beschermen Gods kinderen. Denk maar aan Petrus, jongens en meisjes, toen hij in de gevangenis was en toen hij in de nacht wakker geschud werd. En dat was geen mens, dat was een engel. En die engel die nam hem mee en de deuren gingen open. En de ketenen en de boeien vielen af. En hij was bevrijd, hij werd bewaard door God. De engelen die zie je niet, maar die zijn er wel. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk. Betekent dat dat iedere christen een eigen beschermengel heeft? Zo wordt dat soms wel eens gedacht, hè? Er zit een engeltje op je schouder. Nou, ik denk niet dat we het zo moeten zien. Calvijn die geeft het al heel mooi weer door te zeggen dat iedere christen een leger van engelen om zich heen heeft. Om je te beschermen en te bewaren. Gods kinderen, gemeente, hebben een permanente bewaking. Kijk, als je hier op aarde een permanente bewaking hebt van beveiligers, dan is dat natuurlijk lang niet altijd leuk. Er zijn mensen, politici, die al jaren bewaakt moeten worden. En ook onze koninklijke familie, dat zie je wel. He, op Koningsdag, dan zie je de koninklijke familie, maar dan zie je daar op de achtergrond de beveiligers. En waar de familie ook heen gaat, overal zijn die beveiligers. Van uur tot uur, van minuut tot minuut worden ze in de gaten gehouden. En ik kan me best voorstellen dat als je altijd beveiligd wordt op deze manier, dat dat misschien aan de ene kant wel een rustig gevoel geeft, maar dat is natuurlijk niet prettig, hè? Dat je niet kunt gaan en staan waar je wilt. Maar deze permanente bewaking vanuit de hemel is heerlijk. Gods kinderen, die worden van minuut tot minuut in de gaten gehouden, om het maar zo te zeggen. Door de engelen. Die hebben de opdracht gekregen. Van God zelf, om Gods kinderen te bewaren. In het uur van de beproeving, in de geestelijke strijd. Ja, zelfs in het uur van de dood. Dan dragen de engelen de zielen van Gods kinderen in de eeuwige heerlijkheid. Dus de engelen, ze zijn er wel, maar we zien ze niet. En we zitten hier midden tussen de engelen in de kerk. En als je de kerk uitgaat, dan zijn de engelen om Gods kinderen te bewaren en te beschermen. En dan is er hier ook nog wat aandacht in de Nederlandse geloofsbelijdenis voor de gevallen engelen. Want niet alle engelen zijn God blijven dienen. U kunt dat lezen in de brief aan Judas en in 2 Petrus 2, dat er engelen zijn die hun beginsel niet hebben bewaard, die ontrouw zijn geworden. En de aanvoerder van al die ontrouwe engelen, dat is de duivel. Hij wilde God niet boven zich meer hebben. Hij wilde God niet meer boven zich dulden. En u zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis: onderschat die duivel en zijn boze geesten niet. Dat is de ene kant. En wees niet zo dwaas, net als die Sadduceeën die denken dat er geen engelen en dat er geen geesten zijn, omdat je die niet kunt zien. Maar wees ook niet zo dwaas om te denken dat die boze geesten, ja, dat die er altijd al geweest zijn, dat die uit zichzelf ontstaan zijn. Dat het kwaad dus al in de schepping zit. Dat is natuurlijk ook eigenlijk een aanval op God, toch? Als je dat zou geloven, dat de duivel er altijd al geweest is naast God. Nee, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis op grond van het woord van God. De duivelen zijn van God afgevallen. En wat doen ze? Ze loeren als moordenaars op de kerk. Ze zijn erop uit om de kerk schade te doen. Jongens en meisjes, je hebt dat misschien wel eens gezien in een film, hè? In een natuurfilm, dat je daar een leeuw zag. En die had zijn prooi in het zicht en dan zie je hem sluipen achter de ene struik vandaan naar de andere. En dan opeens slaat hij toe. En dan verscheurt hij zijn prooi. Nou, dat is de duivel. Die is als een briesende leeuw. Die zoekt wie hij zou kunnen verslinden. Onderschat de duivel niet, gemeente. Hij komt juist op de kerk af. Op de gemeente af. Op ons hier in de Emmanuelkerk af. Om zijn verwoestend werk te doen. Om ons te verleiden. Om stuk te maken. En wat heeft hij een middelen in zijn hand vandaag? Noem alleen maar het internet. Noem alleen maar social media. Al was het alleen maar om je tijd ermee te vullen. En die kostbare genadetijd van God. Daarmee verloren te laten gaan. Maar ook door alles wat hij op die manier naar je hart wil brengen. Via je ogen of via je oren. Om je hart te vervuilen. En te verwoesten. Hebben we dat in de gaten? Dat de duivel zo bezig is. Hij is bezig, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, om de kerk als geheel schade toe te brengen. En dat zie je, de kerk wordt vervolgd. De kerk wordt verdrukt in deze wereld. Maar hij is ook bezig om ieder lid van de kerk afzonderlijk te benaderen. Die vurige pijlen van de boze, weet u wel, waar Paulus het over heeft als het gaat om de geestelijke wapenrusting. Je hebt het schild van het geloof nodig. Want anders ben je niet veilig. Kijk, en dat is nu wat God wil doen in ons leven, gemeente. Hij wil ons bescherming bieden. En de bescherming, dat is het geloof in de Heer Jezus. Want als ik van Christus ben, dan is er ook die engelenwacht die God om mijn leven geeft. Die mij in het oog houdt, die mij bewaart. In dagen van ziekte, in dagen van strijd, in dagen van beproeving. Ook in die geestelijke strijd. Als ik in verzoeking geleid word. Als de duivel daar is om mij te bedriegen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het zijn bedriegerijen, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. De duivel die belooft je gouden bergen, maar uiteindelijk krijg je de hel. Heb je dat niet vergeten? Jacobus zegt, weersta de duivel en hij zal van u vluchten. Weersta de duivel. Doe niet alsof de duivel niet bestaat, want dan speel je hem juist in de kaart. Denk niet dat het wel meevalt. Hij is een mensenmoordenaar, al van de beginnen. Hij is een aartsleugenaar. Weersta de duivel. Nee, dat kun je niet in eigen kracht. Maar juist daarom zit je hier vanmorgen in de kerk. Want hier is de kracht van Christus, die de duivel en zijn rijk verslagen heeft. En we lezen in Openbaring 12, toen de Heer Jezus in de hemel kwam, dat Michaël en zijn engelen oorlog voerden tegen de duivel en zijn engelen. En Michaël en zijn engelen hebben dankzij de overwinning van Jezus in die strijd gewonnen. En Michaël en zijn engelen, die hebben de duivel en zijn engelen voorgoed uit de hemel geworpen. Ja, de duivel heeft het verloren. Maar zo doet hij nog niet. Zo doet hij nog niet. Want hij weet dat hij nog maar een kleine korte tijd heeft voor de wederkomst van de Heer Jezus. En daarom is zijn toorn des te groter. Zijn we veilig in Christus, gemeente? Dat is de vraag ook vanmorgen. Hebben we door de Heer Jezus weer zicht gekregen op onze Schepper om hem te dienen en hem te verheerlijken? En als je ziet dat deze Schepper zelfs zijn eigen Zoon heeft gegeven om je te verlossen uit die heerschappij van de duivel, uit die macht van de duivel. Dan kan het toch niet anders of er komt verlangen en liefde om deze God lief te hebben en te dienen en te verheerlijken. En dan nog een paar dingen. Als het gaat om het verschil tussen mens en engel. Engelen zijn gevallen, duivel is gevallen. De duivel die heeft geen gelegenheid gekregen om zich alsnog te bekeren daarna. Die heeft geen tijd van bekering gekregen. Wij mensen zijn in zonde gevallen. En wij krijgen tijd van bekering. Dat wil God ons ook op het hart binden vanmorgen. Als je nog onbekeerd bent. Als je nog zonder hem leeft. Het is genadetijd. Die tijd krijg je niet zomaar. God is geduldig met je. Hij wil niet dat je verloren gaat. Maar dat je tot bekering komt. En vanuit het diepst van zijn hart laat de Heere vanmorgen horen dat hij geen lust heeft in je dood, maar in je leven, in je bekering. Dus dat is het eerste. Het tweede is, ik zei net al even, engelen die zijn begeerig in te zien in het geheim van de verlossing. Engelen loven en prijzen God, jazeker. Maar wat een engel niet kan, dat kunnen u en ik wel als we verlost zijn door de Heere Jezus Christus. God prijzen. Uit eigen ondervinding. Uit eigen bevinding. Dat hij ons verlost heeft. Uit die heerschappij van de duivel. En dat hij ons tot een nieuwe schepping gemaakt heeft. Door de Heilige Geest. En dat hij onze lof meer dan waard is. Zingt u zo in de kerkgemeente. Zingt u zo uw psalmen. Dat er een toon is die nog hoger reikt, om zo te zeggen, dan het lied van de engelen. Omdat u mag weten, ik ben verlost. God heeft mij getrokken door de kracht van zijn Heilige Geest. En ik mag weten, een verloste zondaar te zijn. Om hem straks volmaakt te dienen. Eeuwig te loven en te prijzen. Amen.